Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de klimaattop in Madrid. Vanuit de hele wereld zijn er mensen naar Madrid afgereisd voor weer een mondiale klimaattop. Ook premier Duterte, ministers, Tweede Kamerleden, die zijn er allemaal bij. Wat wordt er daar besproken? Wat komt er in praktijk terecht van dit soort toppen? En wat zijn de belangrijkste thema's waar knopen over doorgehakt moeten worden? Stel je vragen en deel je ideeën voor een beter klimaat. Doe het via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of je mag bellen 020-468-4x0 en je vraag live in de uitzending stellen. Het enige wat we vragen is dat je het een beetje beleefd en beschaafd houdt. Dat is niet zo moeilijk, toch? Op de maandag, goed zo. Mijn gasten vandaag in de studio, altijd een graag geziene gast, Pier Veilinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit. Ik hoef het jou niet te vragen, maar wat is jouw belangrijkste bijdrage aan het klimaat? Persoonlijk?
Nou ja, stapje voor stapje. Hè. Ik rijd in ieder geval elektrisch. Ik heb thuis vloerverwarming. Heb zonnepanelen. En ben langzaam vleesverlater.
Vleesverlater?
Ja.
Oh, oké. Okay. Nee, dat met de kerstopkomst ga ik je daar
nog niet in. Oh, maar er zijn hele lekkere alternatieven.
Ik geloof het meteen.
En je mag nog wel wat vlees eten. Koop dan een hele lekkere bresse kip of zo. Ja. Kijk, we hoeven niet helemaal te stoppen met vlees eten.
Nee, wat ik doe, zal ik eerlijk zeggen. Eén keer in de week probeer ik vegetarisch te eten. En één keer in de week vis. Zodat ik in elk geval mijn vleesconsumptie minder. Maar het helemaal verlaten, zover ben ik nog niet.
Nee, maar verlaten wil zeggen deels verlaten.
Deels verlaten, oké. Okay, goed, het is niet een complete breuk in de relatie.
Ik ben niet zo heel radicaal. En ik vind ook, ja, kijk, die ganzen die nu allemaal te veel hebben, die moeten ook opgegeten worden. Hè?
Ja, dus dan kunnen we liever aan de gans met z'n allen.
Ja.
Precies, goed zo. Ik heb ook aan de lijn Jaap van der Stel, gedragswetenschapper en lector GGZ aan de Hogeschool in Leiden. Hij schreef het boek Veerkracht bij Klimaatverandering. Jaap, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, hoe is het gesteld met je eigen veerkracht bij klimaatverandering?
Dat gaat wel goed. Alleen ik had in de zomer toch wel heel veel last van die periodes van 40 graden plus.
Ja, hè?
In het algemeen is het toch zo dat mensen die ouder worden zijn, hebben er meer last van die hitte. Dus dat had ik zelf ook wel. Maar ik heb juist in de zomer heb ik een boek geschreven over veerkracht. En dat gaf mij inderdaad ook wel weer die veerkracht voor mezelf.
Oké, goed zo. En hoe is het gesteld als je kijkt in Nederland met onze veerkracht om hoe we moeten omgaan met klimaatverandering? Zijn we een beetje ready ervoor?
Nee, dat zijn we niet. Maar op zichzelf gaat het nog wel goed met alle mensen, de meeste mensen in Nederland. Mm-hmm. Maar het gaat er vooral om van de komende decennia heel veel dingen veranderen. Het wordt warmer, het hagelbuien kunnen meer toenemen, gaan we door. Dus in dat opzicht is het belangrijk dat we ons gaan voorbereiden daarop. En dat met name, ik werk in de gezondheidszorg, dat we ook vanuit de gezondheidszorg gewoon kennis nemen van de kennis die er in de hele wereld lang beschikbaar is over de gevolgen van de klimaatverandering en de extreme weersituaties voor de gezondheid en het welzijn van mensen. En die kennis moeten we omzetten in ons handelen. En juist in de richting van voorkomen dat mensen inderdaad in vitaliteit en veerkracht verliezen.
Precies. Ik ga even naar Timo. Wat is onze eerste beller? Vraag Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Ik vroeg me af of er ooit wel eens over naast gedacht om de uitstoot van broeikasgassen te koppelen aan de verplichting om klimaatvluchtelingen op te nemen.
Nou, Pierre valt bijna van zijn stoel hier.
Deze heb ik nog niet gehoord. Maar het is een originele gedachte, ja. Kijk, dat komt straks wel. Naarmate het in Afrika minder leefbaar wordt, wordt in ieder geval harder aan de deur gerammeld.
Ja, precies. Ik heb even om terug te gaan naar de top. Want op de top moeten afspraken gemaakt worden over de uitwerking van het akkoord van Parijs. Kunnen we even die weer terugpakken, Pierre? Wat zijn de belangrijkste punten die bij Parijs werden beslist?
Nou, in Parijs was echt wel een heldendaad van onze regeringsleiders. Er was Obama van Amerika en Xi uit China. En die hadden een deal gemaakt. We gaan het nu echt aanpakken. En we gaan proberen de menselijke invloed te beperken tot max 2 graden. En als het even kan, zelfs 1,5 graad. En er was een soort euforie en alle landen zeggen, dat gaan we allemaal doen. En wat er nu in Madrid gebeurt, is om weer eens eventjes alle landen te bevragen. Ben je nou ook echt bezig? En wat voor spelregels zullen we hanteren? En ja, de rapporten die deze week verschijnen laten zien dat een deel van de landen, een stuk of 60, heeft al goede doelstellingen. Maar er zijn 192, waaronder ook India, die nog heel veel wil groeien. Dus er zijn nog grote vragen in Madrid.
Een soort evaluatiereunie?
Ja, nou ja, reunie, ja. Nee, ik bedoel toch wel wortel en stok. Hè. Er moet ook ongeveer geslagen worden om landen mee te krijgen hierin. Niet iedereen doet dit. In Australië, ja, daar zijn ze nog steeds bezig met heel veel kolen exporteren. En ja, dat kan niet meer.
Ja, maar aan de andere kant, Trump heeft ook gezegd van jongens, ja, bekijk het maar met je Parijsakkoord. Ik doe niet meer mee. En dat is toch wel een van de belangrijkste economieën in de wereld.
Ja, China is inmiddels zeker zo belangrijk voor het klimaat gebeuren. Ja. En in Amerika gebeurt gelukkig wel veel. Ze luisteren niet allemaal naar Trump.
Ja, en China die doet het goed?
China die is aan het stabiliseren. India is enorm aan het groeien. Dus China investeert ook meer in duurzame energie dan Europa en Amerika samen. Dus daar gebeurt wel wat. Maar het is wel heel jammer dat Trump het af laat weten. Want ja, dat betekent natuurlijk toch ook geopolitiek. Dat andere landen denken, ja, als Amerika niet zoveel wil. Ondertussen worden daar natuurlijk wel de nieuwe accu's uitgevonden die een factor 10 goedkoper zijn en dat soort dingen.
Dus ze zijn wel bezig op die manier. Hè?
Ze zien wel, de toekomst ligt daar en dus ook de werkgelegenheid ligt veel meer in duurzame energie dan in kolen.
Ja, Jaap, je ziet dat het klimaat is de laatste tijd iets geworden van, ondanks het feit dat klimatologen allemaal bijna op één lijn staan. Er zijn andere wetenschappers die het tegengestelde beweren vaak. Daar zitten niet echt de klimatologen soms tussen. Maar je hebt ook wiskundigen, natuurkundigen allemaal die zeggen van jongens, hou op met dat hysterisch gedoe. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe kunnen dat we als mensen zo vreselijk uit elkaar liggen over iets wat ons allemaal aangaat eigenlijk?
Ja, dat is ontzettend lastig vast te stellen. Kijk, deze mensen krijgen heel veel aandacht. Het is heel bijzonder, maar dit is eigenlijk voor het eerst, misschien wel bijna in de geschiedenis, dat er zo'n groot vraagstuk wat iedereen aangaat, dat het gros van de wetenschappers het ermee eens zijn. Dus het is maar een hele fractie van wetenschappers, dus aanhalingstekens soms ook wel, die een mening hebben die afwijkend is. Ja. Dus je zou eigenlijk eerder nog de vraag kunnen stellen, hoe komt het nou? Niet zozeer dat er mensen zijn die ergens niet in geloven, of het zou het zijn. Hoe komt het nou dat zo ontzettend veel mensen, wetenschappers, politici, burgers in het bijzonder ook, zich zorgen maken over de klimaatverandering en de kennis onderschrijven? Nou, ik denk dat iedereen toch wel goed aanvoelt, dat is dan het antwoord op mijn vraag die ik meteen hardop stel, dat er echt wat werkelijk wat aan de hand is en dat we met elkaar aan de gang moeten gaan om te voorkomen dat onze kinderen en de kinderen van onze kinderen daar in de toekomst ontzettend veel last van ondervinden. Ja.
Nou, Hans Verhoog denkt daar anders over. Die zegt, goedemorgen Jurg. Leuk, hij zegt Jurg tegen me, zo noemt alleen mevrouw. Maar nou, dankjewel voor het compliment, Hans. Maar Hans zegt, ik denk een groot deel van Nederland zijn het spuugzatte de extreme aanpak van het milieu. Het zijn allemaal hysterische hypes aan geldverslindend gezeik. Waarom pakken ze de echte vervuilers niet aan? Shell, Tata Steel, KLM, de groeten.
Nou ja, die worden inmiddels wel aangepakt. Hè? Ook zie je de beurswaarde van Shell is al 20 jaar niet meer gestegen. Terwijl die van Unilever verdubbeld is. En er is een CO2-heffing. En Shell is denk ik wel zijn knoop aan het tellen. De Duitse auto-industrie gaat ongeveer onderuit. Omdat ze de trein gemist hebben naar elektrische auto's.
Ja.
En de Nuon en Vattenfall die moeten nu hun kolencentrales weer sluiten. Dus ja, die grote die worden inderdaad nu ook door de Nederlandse bank onder druk gezet. Pensioenfondsen moeten hun gelden eruit halen. Dus de komende paar jaar zie je dat gaat gebeuren. Goed schik of kwaad schiks.
Nee, ik heb Marjan van Loon een tijdje geleden gesproken van de Shell. Ik had het voor het voorrecht om het interview. En zij zei ook, het is binnen haar beleid nu echt ook via de R&D-department heeft echt ook de opdracht gekregen om gewoon daar echt daadwerkelijk ook iets aan te gaan doen. Dat Shell wil het voortouw nemen in groenere energie. Zijn dat de companies, Jaap, die we nodig hebben om deze collectieve mindshift ook teweeg te brengen?
Natuurlijk, ja. Het moet niet alleen maar. Het is heel belangrijk dat burgers zelf beginnen met zonne-energie. Dat ze projecten ondersteunen, coöperaties voor windmolens. Maar dat ook de grote ondernemingen, Unilever, Shell en gaan ze erdoor ook daarmee aan de gang gaan. En het is op zich heel bijzonder dat Unilever ook actief is in vegetarische voeding. En Shell die denkt natuurlijk aan de toekomst, aan hun eigen winstgevendheid voor de toekomst. En de fossiele industrie is natuurlijk een historische industrie aan het worden. Dus wil zo'n groot bedrijf een wereldpositie handhaven, dan snappen ze uiteraard, ze hebben daar genoeg wetenschappers in dienst, dat ze moeten investeren in duurzame energie. En dat gaat gebeuren en ze merken dat burgers dat ook willen. Dus als jij een bedrijf leidt, dan is het heel slim om daarop in te zetten.
Ja.
En inderdaad, wat dit ook al gezegd is, die Duitse auto-industrie die is zo stom geweest dat zij zo lang bleven hangen in die schone diesels. Schoon tussen aanhalingstekens. En daar hebben ze nu heel veel last van, want Tesla zit nou ook in Duitsland.
Precies. Ik kreeg iemand.
Het been!
Ik moet het even goed drukken. En die wil er even met gestrekt
been
ingaan. Maar die zegt: dag Jurgen, is met alle kennis van u niet iedere vleeseter een milieuterrorist? Groet Kare Kleekamp.
Nou, dat wou ik niet zo zeggen. Wageningen heeft heel goed onderzoek gedaan naar hoeveel vlees mag je dan wel of niet eten. En dat betekent dat 1 à 2 dagen vlees is goed te doen in combinatie met een goed milieu.
Ja, maar wij gaan steeds minder vlees eten, maar toch zie je dat wereldwijd de consumptie van vlees alleen maar aan het toenemen is.
Ja, dat is het geval. Maar zelfs China heeft een vleespolitiek om de vleesgebruik te halveren bij de burgers. Dat gaat moeizaam. Maar ja, ga eens even na. We hebben de afgelopen 100 jaar was vlees ook eigenlijk een maatstaf voor welvaart. Hè? Als je rijk was, kon je veel vlees eten. Ja. Dus er zijn nog heel veel mensen die dat ook als statussymbool zien. En voordat je dat terugdringt, is wel een cultuurshift. Daarom ben ik zo blij met dat McDonald's nu ook overschakelt op vegetarische burgers. En Unilever kan inderdaad het vegetarische vlees niet aanslepen.
Ja, we gaan het allemaal beleven hoe dat precies gaat. Heb jij vragen hierover? Laat ons even weten. Ik heb een gedragswetenschapper aan de lijn. Er zit een klimaatkenner in de studio. Dus wat wil je weten? Welk gedrag heeft tot deze klimaatcrisis geleid? Is er wel een crisis überhaupt? En welk gedrag kan ons weer dan eruit halen? Bel 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Ik heb Kees Enbrug zangen, die heeft altijd uitgesproken mening, en ook Adriane Johannes staat klaar om zijn vraag te stellen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask me anything. Het Social Radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Ik praat met Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit, en met Jaap van der Stel, gedragswetenschapper en lector GGZ aan de Hogeschool Leiden, over de klimaattop in Madrid. Jij kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag me even bellen 020-468-4x0 en dan stel je vragen live in de uitzending. Heren, voordat we verder gaan, ik zocht er even naartoe, wil ik jullie even de feiten of fabels voorleggen. Het is heel simpel, ik doe een stelling en je zegt feit of fabel en eventuele toelichting komt. Is het duidelijk, Jaap?
Ja hoor.
Oké, daar gaan we. Begin bij de eerste. We zullen onze leefstijl drastisch moeten aanpassen als we het klimaat willen verbeteren. Feit of fabel?
Fabel.
Nou, ik ben het er eigenlijk wel mee eens, ja.
Is een fabel dus. Of zeg jij een feit?
Ik denk dat we wel heel veel dingen moeten gaan veranderen, ja, in onze leefstijl, ja.
Oké,
ja.
De volgende is: Nederland ligt op schema wat klimaatmaatregelen betreft. Feit of fabel?
Nog fabel.
Dat is een fabel. Okay. Achterstand.
De volgende, de politiek heeft te veel oog voor de belangen van grote bedrijven. Ze zouden meer naar het klimaat moeten kijken. Feit of fabel?
Feit.
Ja, denk ik ook, ja.
Ja, oké, duidelijk. Nou, de eerste was: we zullen onze leefstijl drastisch moeten aanpassen. De gedragswetenschapper zei, ja, we moeten wel wat gaan doen. En jij zei direct van, nee, dat is niet nodig.
Nou, het zit er met het woord drastisch. Natuurlijk moeten we onze leefstijl aanpassen, maar wat energie betreft hoeft dat niet. Er komt elke dag net zoveel zonne-energie op aarde als we in een heel jaar gebruiken. En met wat windmolens op zee en zonnepanelen op het land kunnen we bij wijze van spreken dezelfde hoeveelheid energie gebruiken. Dus dat is geen probleem. Wat betreft landbouw, voedsel, eten, zullen we wel ons eetpatroon moeten aanpassen. Maar dat gaat bijna vanzelf als je daar 10 jaar voor neemt.
En het aanbod gewoon gaat ook veranderen, denk ik.
Dat aanbod is aan het veranderen. Ja, kijk maar naar McDonald's.
Ja, om wat te noemen, precies. Wat zijn de thema's van deze top hier?
Nou ja, dit gaat nog steeds over dat landen veel te weinig doen. Hè. We koersen af op 3 graden in plaats van 1,5. Dus het gaat nog beslist niet goed. De emissie neemt nog toe. De concentratie, dus die deken rond de wereld, wordt nog steeds wat dikker. Dus het gaat niet goed. Dus in Madrid moet weer de noodklok geluid worden. Alle landen moeten meedoen. De Europese Unie wil graag. Maar ja, dat moeten ze ook nog maar voor elkaar krijgen. Rutte zegt ook dat hij graag wil. Maar hij denkt nog dat treinen op steenkool rijden, terwijl natuurlijk in Nederland rijden ze al op windenergie, in Frankrijk rijden ze op kernenergie. Dus ja, Rutte
die
moet
uitspraak
ook
in de nieuws
worden.
Ja. De trein op steenkool rijden. Ja, Mark, we moeten even bellen naar de uitzending. Ja, precies, ja, waarschijnlijk daarom. Ik ga even naar een paar bellers. Jurgen, goedemorgen.
Goedemorgen, ik heb twee vraagjes. Mm-hmm. Allereerst, er wordt zo ontiegelijk veel vlees geproduceerd. En zoals u het net ook al aangaf, was vroeger vlees eten was voor het aanzien. Had je goed, dan kon je veel vlees eten. Mm-hmm. Maar waarom gaan we eigenlijk niet terug naar het stukje waar er gewoon te veel vlees geproduceerd wordt? En dat er gewoon een aantal, dat als een hoeveelheid in de winkels wordt aangeboden van vlees. En is het op, dan is het op. Want hoeveel van het vlees gaat er eigenlijk tegenwoordig teloor dat het gewoon weggegooid wordt en dat er gewoon die beest eigenlijk voor de misschien voor een vierde heeft een koe moeten lijden voor niks omdat een groot gedeelte van zijn lichaam toch weer weggegooid wordt?
Ja, dat is voor de zogenaamde vervierdeling van vlees.
Nou ja, wat natuurlijk parlementair voor ligt in de Tweede Kamer ook, is een heffing op vlees. Dus vlees wat duurder maken en groentes goedkoper. Dus je zal net als sigaretten zijn duur geworden. Benzine zit een heffing op. Hè, dus we moeten ook in het eten, het financiële instrument, de onzichtbare hand, moet ons helpen om over te schakelen op een klimaatbeter dieet.
Ja. Jaap, is vlees straks zo'n prikkel die we nodig hebben?
Ik denk het wel. De prijs is veel te laag. Maar tegelijkertijd, en gelukkig zie je op dat gebied prachtige ontwikkelingen, moeten we ook zorgen dat er iets alternatiefs is wat minstens zo lekker is als vlees. Ja. En als je nu al kijkt in de schappen van Jumbo, Albert Heijn, noem ze allemaal maar op, dan zie je dus tegenwoordig steeds grotere schappen met allemaal vervangers voor vlees.
Die ook echt een naam hebben.
Nou, die prijs gaat omlaag als steeds meer mensen het aanschaffen. En ze zijn hartstikke smakelijk. En de voedingswaarde is wellicht nog hoger, minder ongezond dan vlees eten. Dus in dat opzicht zie ik ook zeker bij jonge mensen. En ook trouwens ook ouderen. Ik ben zelf ook bij die generatie die je ook een beetje aan het schuiven. Mm-hmm. En de normen veranderen. En als meer mensen dat gaan doen, dan krijg je een kanteling. En ik zie nog wel gebeuren dat de prijs van vleesvervangers lager is dan die van vlees.
Je krijgt een kanteling, maar je krijgt ook een collectief vitamine B12 tekort.
Nee. Dat kun je allemaal in die vervangers stoppen. Nee, dat is niet zo.
Oh, dat kunnen ze vervangers gebruiken.
Dat stop je er gewoon in. Nee, dat is
okay.
Je kunt de voedingswaarde eerder nog verhogen dan dat hij hetzelfde is. Ja.
Oké. Okay. Adrianus Johannes, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen.
Hey.
Ik ga het niet mijn vraag stellen over de tuinderskassen waar meer CO2 in wordt gedaan en daar het toch nog heel hard gestookt moet worden. Maar de volgende vraag heb ik, en die vind ik veel belangrijker. Lucht bevat zuurstof en die zuurstof in die lucht is 21%. Naarmate wij meer CO2 gaan minderen, krijgen wij misschien ook wat minder bossen, maar we krijgen steeds minder zuurstof in de lucht. En is het percentage straks onder de 17%, dan kan de mens eigenlijk daar moeilijk meer in leven. Op het ogenblik zitten we niet meer in 21%, maar we meten op de lucht eigenlijk soms 20% en soms nog maar 19% zuurstof in de lucht. En dat is voor ons levensbelang. Dus ik zou graag willen weten, hoe krijgen wij meer zuurstof in onze lucht om de kwaliteit van ons leven te verhogen?
Dat is een vraag voor Pierre, want ik heb geen idee wat ik daarop zou moeten zeggen.
Nou, ik ben hier ook niet deskundig, maar CO2 is heel weinig in de lucht. Het heeft wel groot effect op de temperatuur, maar het is bar weinig, hè, de 300, nu 400 parts per miljoen lucht, dus dat is heel weinig. En dat heeft op zich niet of nauwelijks invloed op dus het zuurstofgehalte. Het zuurstofgehalte wordt toch bepaald door heel andere dingen.
Okay, dus
ja, dus als je meer wilt hebben aan zuurstof, dan zorg je voor heel veel bossen, dat de woestijnen groen worden. Ja. Dat levert dan zinvol zuurstof op.
Dat helpt allemaal.
Dus zorg ervoor voor een groene aarde.
Maar dat is dus ook wat in Nederland meer moet gebeuren. Ons land is nu 2 graden warmer en wordt alles inspanningen ten spijt vermoedelijk nog 2 graden warmer. En daar zijn onze steden echt niet op ingericht. We zouden ook in en rondom onze steden meer groen moeten hebben.
Ja, nou, ik zie bijvoorbeeld in Almere nu, hebben we een heel groot plein hebben voor het theater. Het is echt een groot betonveld was het. Dat hebben ze helemaal opengebroken, want er moeten bomen komen en er moet meer groen komen. Zijn dat de initiatieven die we nodig hebben in de steden om het beter te maken?
Dat is hartstikke belangrijk en de burgers die gaan het zeker omarmen. Want dat maakt die steden gewoon prachtig. Je ziet het ook in Amsterdam, in Parijs, in alle grote steden zie je veel vaker dat gemeentes investeren in groen midden in de stad.
Ja, oké. Okay. Jurgen is terug. Goedemorgen.
Ja, ik had nog wel een andere vraag.
Ja, dat dacht ik al. Ja.
Sorry, maar is er eigenlijk ook nog een andere mogelijkheid? Ik had zo'n gedachte bijvoorbeeld, stel dat er nou eens over heel Nederland of zoiets van tunnels zou gemaakt kunnen worden. Wel dan boven de grond, niet speciaal onder de grond. Het zou sowieso de uitlaatgassen, die zou op een of andere manier opgezogen kunnen worden. Maar het heeft er nog een keer een beter effect. Er is minder ongelukken, minder slijtage aan de wegen. Er moet geen zout meer gebruikt worden, dus heb ik geen last meer van gladheid, geen mist. Is daar eigenlijk iets aan te kunnen doen?
Nou ja, er wordt natuurlijk wel gewerkt aan die vacuümtreinen. Dan schiet je door een buis in een half uurtje naar Parijs of in een kwartiertje. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar verder om alle rijkswegen te omhullen met tunnels, ja, als we elektrisch rijden en de stroom wordt opgewekt op de Noordzee, ja, dan heb je die tunnels niet nodig. Dan is het natuurlijk behoorlijk schoon. Je krijgt nog wat fijnstof door de banden. Maar kijk, we gaan al helemaal naar elektrisch vervoer. En als ik de statistieken goed geloof, is er in 2025 wordt de laatste dieselauto verkocht in Europa.
Oké. Okay. Jij wil nog even een toevoeging geven, ja?
Nee, ik dacht, ik weet ook hetzelfde, dat het fijnstof, ja, dus het, bovendien, we hebben spoor nodig en andere voorzieningen behalve het spoor. En dus wat dat betreft denk ik dat de ontwikkelingen gaan de goede kant uit en technisch zijn er ontzettend veel opties binnenkort. Dus daar moeten we mee aan de gang gaan en dat wel omarmen.
Ja. Ik krijg hier iemand die heeft een beetje ingewikkelde post, maar ik wil het al even voorlezen. Goedemorgen, mijn zoon doet onderzoek voor zijn profielwerkstuk over klimaatverandering. Waarschijnlijk een jonge pier in de maak, zeg maar. Zijn conclusie is consumptieactivisme als minder vlees eten enzovoorts heeft geen impact, ik denk dat ze impact bedoelt. Het kernprobleem moet zijn ligt in huidige neoliberale kapitalistische systeem. Systemen waarschijnlijk. Geen controle en sturing van de staat, ongeremde economische groei, verheerlijking van privébezit, macht van de aandeelhouders, globalisering en overconsumptie zijn echte bedreigingen voor de wereld. Hopelijk durven jullie deze vraag op de ruimte te stellen, want hoeveel? Zelfs neoliberale economen zien dat problemen. Het blijft nog voor het brede publiek taboe. Ik begrijp wat die persoon wil. Het is onze consumptiedrag en onze neoliberale gedachtegang. Dat hiervoor verantwoordbaar.
Ja, dat hoor ik vaker. Hè. Naomi Klein heeft er ook een heel boek over geschreven. Eigenlijk moet je eerst het hele kapitalistische systeem opheffen en dan kun je het klimaat aanpakken. Daar zijn we wel te laat. Ik ben gewoon bang. We zullen het met dit systeem moeten oplossen. Hoewel deze leerling misschien wel ziet dat die klimaatverandering komt voor een groot deel door onze aandeelhouderskapitalisme. Maar ja, als je dat vandaag of morgen wil afschaffen, lukt je ook niet. En als je met datzelfde aandeelhouderskapitalisme toch duurzame energie kan introduceren en vleesvervangers, ja, dan moet het maar. Het is, dus ja, ik begrijp wel dat een jong iemand tot deze conclusie komt, maar die weet misschien niet meer dat alternatieve systemen zoals communisme of stalinisme,
socialisme,
nazisme, dus, dat is ook niet alles.
Nee, precies.
En nog de aanvulling. Je ziet dus nu dat ook grote bedrijven, ook in Amerika, dat is toch het voorbeeld van waar hij zich zorgen over maakt als het gaat om de maatschappelijke verhoudingen, dat juist die bedrijven allemaal kanten richting productie die duurzaam is. Ja. Want ze willen verdienen en ze willen zoveel mogelijk verdienen. En hier kunnen ze aan verdienen, zeker als burgers met de voeten stemmen, dan gaan ze kanten doen. Dus de rol van burgers is in dat opzicht heel belangrijk.
Ja. Jaap, voordat we afscheid van je nemen, ik wil je de tijd geven om een 30 seconden pitch te doen aan de wereldleiders in Madrid. Wat zou je ze zeggen?
Wat belangrijk is dat in de discussies komt het nog niet goed naar voren. Denk ook vooral aan gezondheid als argument. Dus kijk naar wat al die ontwikkelingen betekenen voor de gezondheid van burgers en hun welzijn. En omdat dat namelijk een thema is wat alle burgers zo belangrijk vinden, met name ook voor hun kinderen en hun kleinkinderen. En dat is argument om op zo'n manier ook burgers te inspireren, te motiveren om een rol te spelen en steun te geven aan die klimaat. Dus de maatregelen ten behoeve van een goed klimaat. Dus gezondheid overal aanwezig als item.
Dankjewel, Jaap. U hoorde Jaap van der Stel, gedragswetenschapper en lector GGZ aan de Hogeschool Leiden. Hij schreef het boek Veerkracht bij Klimaatverandering. Wij gaan zo met u verder. Pier blijft het komende half uur nog bij me in de studio, dus je kan al je vragen over klimaatverandering gewoon nog stellen. Timo en Joop die hangen inmiddels, maar we gaan eerst even naar weerverkeer en nieuws. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl of bel naar de studio. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de klimaattop in Madrid. Vanuit de hele wereld zijn de mensen naar Madrid afgereisd voor weer een mondiale klimaattop. Ook premier Rutte, meerdere ministers en Tweede Kamerleden zijn erbij. Maar wat wordt er besproken? Wat komt er in de praktijk terecht van dit soort toppen? Wat zijn de belangrijkste thema's waar knopen over doorgehakt moeten worden? Heb je vragen? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar je kan ook bellen naar de studio, 020-468-4x0. En je vragen live stellen in de uitzending. Bij mij, mijn heel graag geziene gast Pierre Wellinga. Hij is hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit. Pier, Ja, we hebben het heel veel gehad over ja, wat er allemaal fout kan gaan. En we hebben het nu gehad. Maar laten we even naar de andere kant kijken. Want er zitten ook kansen hier in het hele, economisch gezien.
Absoluut. Hè. Wij zien klimaatverandering erg als een moreel vraagstuk. Hè, dat door ons toedoen Afrika veel heter wordt en zo. En dat is slecht. En voor onze kinderen wordt het moeilijk. Maar ondertussen, en we zijn 20, 30 jaar te laat begonnen. Maar inmiddels ligt er technologie die het zelfs aantrekkelijk maakt om over te schakelen op duurzame energie. Ja. Als je nu bijvoorbeeld 1 euro hebt en dat zou je willen investeren. Van hoeveel kilometer kan ik daarop rijden? Je investeert het in windenergie of zonne-energie. Kan je 4 keer zo ver rijden dan als je dat zou investeren in Shell, in benzine, in een benzine. Eerst uit de grond halen, raffineren, in die auto stoppen. Dus het pleit wat energie betreft is eigenlijk al lang gewonnen. Dat duurzame energie is goedkoper, aantrekkelijker en daarbij dus nog schoner ook. Dus ja. Het is een no-brainer en het is eigenlijk meer dat eigenlijk net als die sigarettenfabrikanten die willen dat we allemaal verslaafd raken. Zo willen eigenlijk de oliemaatschappijen toch dat wij verslaafd blijven aan een systeem wat net niet efficiënt is. Duurzame energie is efficiënter.
Ja, maar onze hele economie draait bijna op dat systeem. Ik bedoel, de hele wereldeconomie draait op het systeem. Is dat ook niet soort
koudwaterprijs? Nou, dat is snel aan het veranderen. Hè. Ik ga binnenkort weer praten bij Herema en soms ook bij Boskalis, hè, onze grote aannemers. Die hadden tot voor kort verdienden ze 100% van hun geld aan olie en gas, dat zit nu op 30%.
Dus het kan.
De rest dat verdienen ze al met wind op zee en die oude boorplatforms uit elkaar trekken. Dus er is in die economie al heel veel gaande. De Europese Investeringsbank gaat de komende 10 jaar... 1.000 miljard euro investeren in duurzame energie. Het geld klotst voor de bedrijven. Het is eigenlijk veel meer dat die oliemaatschappijen het nog niet snappen. En Shell heeft Eneco niet kunnen kopen omdat ze met Eneco te weinig geld verdienen. Shell heeft nog niet door dat in een duurzame energie worden de marges voor de grote bedrijven kleiner. Ja. Dus Shell is eigenlijk net zoiets als het bedrijf wat vroeger postkoetsen maakte. Ze maken later straks nog de gouden Bugatti voor het Koninklijk Huis die ze dan op Prinsjesdag gebruiken. En verder houdt dat bedrijf op te bestaan. Dat is niet zo erg.
Kijk, we kunnen wel Shell blijven bashen, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb toen ik met Marion sprak, heb ik een heel ander beeld gekregen van waar ze naartoe willen gaan. Maar ja, het is natuurlijk zo, het blijft een hele logge multinational.
Nou, kijk, wel de vraag die je altijd aan deze oliemaatschappij moet stellen is, hoeveel investeer je per jaar? Shell investeert ongeveer 25 miljard euro per jaar. En dat is 1 miljard aan duurzame energie en 24 aan nog meer gas vinden. Bij Ternaart, op de Waddenzee, bij de Noordpool. Ze zijn overal nog
aan het boren. Dan hebben ze nog wel een behoorlijke slag te maken.
Als ze die kunnen maken nog, ja.
Ja, als ze die kunnen maken, precies. Timo, je had nog een vraag.
Ja, ik had inderdaad nog een vraag, Jurgen. CO2 kan niet veilig worden opgeslagen, hè? Net als radioactief afval van kernspleting. Dus daarom vroeg ik me af of voor een stabielere opslag CO2 technisch gezien dan niet net als water via elektrolyse kan worden gesplitst, maar dan in zuurstof en inert grafiet. Of misschien zelfs al bruikbaar grafeen.
Nou, misschien even de eerste stellingen. CO2 kan wel redelijk veilig worden opgeslagen. Er ligt nu in Rotterdam een project voor, dat heet Portos. En dan gaan ze CO2 onder de Noordzeebodem doen. Dat zou een beetje kunnen lekken, maar 99% blijft er wel in. Dus je kan CO2 wel, nu veel meer aan gewerkt wordt, is om met duurzame energie CO2 te gebruiken als basisgrondstof voor nieuwe materialen. Dan moet je wel net zoveel energie als er nu vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Zoveel energie heb je ook weer nodig om van CO2 weer materialen te maken waar je huizen mee kan bouwen, et cetera.
Oké, dus duidelijk. Joop, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb 2 korte vragen.
Ja.
Kan Nederland een groot vrachtschip bouwen wat aangedreven is op waterstof? Want wachten op die grote rederijen, ja, dat duurt denk ik veel te lang. En de tweede vraag is, wat vinden jullie van die 11 miljard die in houtverbrandingscentrales wordt gestoken? En welke politici hebben dat zo'n beetje onder de radar door weten te krijgen?
Nou, ik weet niet welke politici dat onder de radar hebben door kunnen krijgen, maar je kan wel een mening erover geven, over die biomassa.
Vanuit klimaatoogpunt dachten we 30 jaar geleden dat biomassa was eigenlijk het enige wat we hadden. Er was geen zonne-energie, er was geen windenergie. En we dachten, als je dat nou heel voorzichtig doet, kun je daar best het klimaatdruk mee verminderen. Inmiddels hebben we wel veel betere toepassingen en zeg je eigenlijk, biomassa moet je niet meer doen. En het is eigenlijk zonde dat de overheid afspraken heeft gemaakt met die grote bedrijven om daar nog 3 jaar mee door te gaan, of of 4 jaar. Maar ik hoop dat ze het zo snel mogelijk afschaffen. Het is eigenlijk zonde. En ja, wat nu nog die biomassa drijft, is om die kolencentrales te kunnen sluiten. Wil de overheid een alternatief bieden, dan hoeven ze niet zoveel uit te betalen voor die sluiting.
Ja. Ik heb iemand hier die je even terecht wil wijzen. En dat is Frodo. Frodo zegt, goedemorgen Jurgen en Pier. Heeft meneer Vellinga wel in de gaten dat er voor de productie van alle zonnecollectoren en windmolens onze gigantische aardolieconsumptie moeten vervangen, ook weer gigantische hoeveelheden CO2 uitstoten? Vriendelijke groet, Frodo.
Nou, goede vraag. Dat is ook berekend door meerdere mensen, ook door TNO. Vroeger had je voor een windmolen ongeveer net zoveel energie nodig om te maken dan dat die ooit zou vermijden. En die grote windmolens op de Noordzee, die verdienen zichzelf wat CO2 betreft nu binnen 2 jaar terug. En natuurlijk kost het energie ook om zonnepanelen te maken. Maar dat is toch uiteindelijk ook een zonnepaneel verdient zichzelf wat CO2 betreft in enkele jaren terug.
Ja. Marco, goedemorgen.
Een hele goede morgen, Jurgen. Marco Besseling, hi. In de natuur bestaat een natuurlijke cyclus waar in de 500 jaar de temperatuur naar boven gaat en de temperatuur naar beneden gaat. Bijvoorbeeld een paar honderd jaar geleden kon je in Noord-Zweden gewoon tarwe en graan verbouwen, wat nu nou niet meer mogelijk is. Dat hoor ik in geen enkele discussie weer terug. Dus ik denk, de temperatuur warmt, gaat naar boven, klopt, maar zal in de komende tientallen jaren, honderd jaren, weer naar beneden gaan. En daarmee tackle je deze hele zinloze discussie die uiteindelijk door de gewone burger, zoals mij, betaald moet gaan worden betreffende het milieu en klimaat.
Wat mag ik vragen wat werk je doet, Marco?
Wat zegt u?
Mag ik vragen wat voor werk je doet? Wat is je specialisatie?
ik zit in de kaasbusiness als zelfstandig ondernemer.
Okay.
Dus ik heb ook een aantal klanten die helemaal CO2-neutraal zijn. Dat is natuurlijk allemaal wel aan te moedigen. Maar met die natuurlijke cyclus, daar hoor je helemaal nooit iets over in de discussies. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje typerend voor dat hele gebeuren daar.
Die natuurlijke cyclus is wel veel in discussie geweest. Hè? Ook ijstijden, die heb je dan ieder 120.000 jaar. En over 40.000 jaar hebben we ook weer een ijstijd. En we herinneren ook Groenland. Dat heet Groenland omdat het daar groen was. En de klimaatmensen wisten daar niet zo goed raad mee. En er was ook best veel discussie over. Maar inmiddels is wel duidelijk dat die variaties die we ook in het verleden hebben gezien, die zijn echt kleiner dan wat we nu als mensen toevoegen door die CO2. Dus ja, er zijn variaties, die komen er ook overheen. In Parijs heeft men ook echt gezegd, we gaan de menselijke invloed op het klimaat terugdringen. Want het klimaat zelf kan je nooit helemaal beheersen. Daar gaan altijd nog weer kleine golfjes overheen.
Ja. Bij mij, weet je wat ik altijd heb hier? Ik zeg, wij moeten als mens echt erachter komen dat we de aarde niet hoeven te redden. De aarde redt zichzelf wel. We moeten onszelf redden als we nog een beetje normaal willen leven en het water niet op onze knieën willen hebben in 2080. Tenminste, niet voor onze kinderen dan. Duco, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, Rutte heeft zelf gezegd dat windmolens die draaien niet op wind, maar die draaien op subsidie. En klimaatontkenners zijn de mensen die inderdaad ontkennen dat het klimaat al sinds het ontstaan van de aarde verandert. Dat zijn de ontkenners.
Nou, sceptici wil ik het zeggen. Ik vind ontkennen, want niemand kan meer ontkennen dat het klimaat verandert.
Die komen in verhouding nog niet voor 5% aan het woord in alle discussies.
Ja.
Nou, het klopt, ja. Rutte heeft gezegd, windmolens draaien op subsidie. Dat was tot een paar jaar geleden voor een deel waar. En nu niet meer. Nu heb je mensen die willen bijbetalen om op de Noordzee, op commerciële basis, windmolens te bouwen. Dus die techniek is ondertussen natuurlijk wel voortgeschreden. En dat is het. Ja.
Nou, Nuon is ook overgenomen door een bedrijf dat eigenlijk helemaal geen interesse heeft in energielevering, maar vooral de techniek en de windmolens belangrijk vindt, die ze kunnen gaan produceren en kunnen gaan leveren hier. Dus zo zie je, maar het is ook een verdienmodel wat er aan de andere kant
hier zit. Een flink verdienmodel achter inmiddels.
Precies. Giel, goedemorgen.
Goedemorgen met Giel. U benoemt net dat de terugverdientijd van bijvoorbeeld windmolens op dit moment 2 jaar is. Wordt daarmee de terugverdientijd van bijvoorbeeld een kolencentrale ten opzichte van een windturbine in afgenomen? Of wordt daarbij ook rekening gehouden met bijvoorbeeld een duurzame energiebron zoals kernenergie?
Oh, even terug. Hè. Windmolens verdienen zichzelf in 2 jaar verdienen ze de CO2 terug die nodig was om die windmolen te maken.
Produceren, ja.
Dat kan je natuurlijk voor kernenergie ook berekenen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel jaar dat is. Dat speelt natuurlijk. Voor kolencentrales kun je dat ook berekenen. De vraag was: kosten het bouwen van die windmolens niet meer fossiele brandstoffen dan het oplevert? Nou, mijn antwoord daarop was: nee, als je een windmolen bouwt, verdient die zijn CO2 binnen 2 jaar terug.
Oké, duidelijk. We gaan naar de laatste break. En dan heb je nog een kwartier om al je vragen te stellen. Pier zit er nog bij me. Wat wil jij weten nog over het klimaat en over de klimaattop in Madrid eventueel? Welk land is in Europa het beste bezig? Heb je nog maar, je hebt een kwartier voor je vragen. Bel 020-468-4x0. En wil je er nog één keertje...
Met gestrekt been.
Nou, doe je best dan maar.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over de klimaattop in Madrid. En je kan je vragen stellen via Twitter, BNR, via Facebook. Of je mag me bellen, 020-468-4x0. Bij mij, Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit. Maar eerst even aangeschoven, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, je hebt een jasje aan, dus het wordt een spannende uitzending.
Nou, dat denk ik wel. Ja. We ontvangen natuurlijk alleen maar de top van het bedrijfsleven. En soms moet je daar ook op kleden. Saskia Egas Reparas is de gast vandaag bij mij. Dat is de topvrouw van Ethos. En drogisterijen die moeten meer investeren in de kennis van hun personeel, moeten ook meer investeren in hun assortiment, want anders dan worden ze misschien wel opgegeten door de supermarkten. Dus hoe het er in die branche aan toe gaat, en in het bijzonder bij Ethos, dat gaan we zo meteen horen. Uiteraard ook in mijn programma aandacht voor de klimaattop in Madrid, want het economenpanel is te gast. En ook aandacht voor NL Groeit. Dat is een programma dat ondernemers bij elkaar brengt op basis van gelijkheid, maar wel met een duidelijke mentor en een ondernemer die daar iets van wil leren. Wanneer denk je bij jezelf, nou, ik heb wel wat raad en advies nodig, ik stap maar eens naar een mentor. Vind ik een interessante vraag? Het antwoord komt zo meteen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen.
Dan gaan we Zaken doen met Thomas van Zijl. Zorg dat je blijft luisteren. Maar tot die tijd komen we erop met je vragen over de klimaattop in Madrid. Of over andere vragen, zoals iemand die hier zegt: goedemorgen, zou er in dit hele klimaatverhaal eens gesproken moeten worden over onze oervoortplantingsdrang? Het is de mens die de aardbol uitput en gebruikt. Het is al overvol en wij blijven ons maar voortplanten. En we moeten dus op alle gebieden, woningen, voedsel, auto's, grondstoffen, kleding, luiers, etc. door en vooral meer geproduceerd worden. Dat kan toch niet eeuwig zo doorgaan? Of is er een heilig huisje waar men liever niet over praat? Groet Erik Wemmers. Ja, we moeten gewoon stoppen met kinderen maken, Pier.
Nou, dat zou ook een oplossing zijn. Maar goed, als je het goed analyseert, dan zie je dat het niet zozeer het aantal mensen is, maar meer de techniek die we gebruiken. Dus voor 1 fossiele kan je 3 duurzame mensen hebben.
Ja, dus het moet wel lukken.
Ja, we kunnen, kijk, en het stagneert al heel erg. Hè. De bevolking wereldwijd groeit lang zo hard niet meer. In Europa neemt het af zelfs. In Amerika stagneert het. Door al onze opleiding, door de vrouwen op te leiden, en de mannen ook natuurlijk, worden er al steeds minder kinderen geboren. Dus we hebben eigenlijk de piek van de groei al gehad. Het totaal neemt nog wel toe, maar het is aan het afnemen, de groei. En ik denk dat we op 9 miljard uitkomen, misschien 10. Maar net zoals ik zei, als eentje puur een dieselauto leeft, dan kun je 4 mensen elektrisch rijden.
Ja. Nee, maar het is ook zo dat je ziet, weet je, we leven ook nog in het idee denken dat men in Afrika honderden kinderen krijgt per gezin. Terwijl het daar ook absoluut toeneemt, afneemt. Je ziet ook van dat hoe meer mensen zeg maar uit armoede komen, hoe minder kinderen ze krijgen. Dus laten we de wereld wat minder arm maken en dan komen er vanzelf minder kinderen bij. Dus toch? Ja, oké, laten we het. We gaan even naar wat bellers. Meneer Van der Laan, een hele goede morgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb eigenlijk met Robert. Ik heb even een vraag. Overdag, als er licht is, dan vangen onze planten en bomen wereldwijd CO2 af en produceren zuurstof. De lichtreactie van de fotosynthese. Maar 's nachts gebeurt precies het tegenovergestelde. En ik vraag me al heel erg lang af of al die CO2 die dus gewoon in de natuur wordt geproduceerd, doet dat er eigenlijk wel toe wat wij als mensen produceren?
Ja. Voegen wij er wel wat toe?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ja, die natuur die ademt meer uit in en uit per jaar dan wij mensen toevoegen. Maar wij voegen ieder jaar een klein beetje toe en dat blijft toch in die lucht hangen. Maar meneer heeft gelijk dat die natuur zelf die ademt in en uit, de oceanen ook, dat gaat bij wijze van spreken om 90 gigaton. Mm-hmm. En wat wij mensen in de lucht brengen aan koolstof is pakweg 7 gigaton per jaar. Maar goed, wat er nu gebeurt, wij brengen steeds weer ieder jaar weer opnieuw 7. Ja. Daardoor wordt de concentratie in die atmosfeer groter. En de atmosfeer duwt een deel van die CO2 weer terug. De planten groeien harder, je hebt meer algen in de oceaan. Dus er, die natuur die doet mee, gelukkig. Anders zou het nog warmer zijn hier.
Ja, dus de natuur helpt ons wel een beetje, enigszins met herstel.
En wij hopen dat ze het nog een tijdje volhoudt, ja.
Maar het is ook niet onuitputtelijk, het vermogen van de natuur.
Nee, om die extra CO2 op te nemen zitten ook grenzen. En dan wordt het, ook
wel. Oké, duidelijk. Henk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, goeiedag. Ik weet niet of jullie de National Geographic wel eens kijken. Daar heb je van die programma's van Drain the Oceans. Mm-hmm. En daar hadden ze de uitspraak van dat de oceanen de laatste 15.000 jaar al 120 meter gestegen zijn. Dat is bij mijn weten 80 centimeter per 100 jaar. Als dat al 15.000 jaar aan de gang is. En dan zie ik het maar als een bal die van een heuvel afgaat, die gaat steeds harder. Hoe willen wij dat ooit tegen kunnen houden?
Ja, het is onomkeerbaar dus.
Kijk, iedere tijd na een ijstijd, dan gaat een heleboel van dat water gaat boven op de Alpen liggen en in Noorwegen. En dan zakt de oceaan ongeveer 200 meter. Mm-hmm. En in een warme tijd, zoals nu, komt dat weer terug. Dus het is inderdaad waar de afgelopen 20.000 jaar is de zee behoorlijk gestegen, ongeveer 200 meter. Mm-hmm. En nu ligt, maar die stijging is de laatste paar duizend jaar bijna niks. Sinds de Romeinse tijd is het nog maar een meter of zo. Dus dat komt dan langzaam tot rust. En als de natuur zijn loop zou hebben, en wij zouden hier niet op aarde zijn, dan zou over pakweg 10, 20.000 jaar die oceaan weer 100 meter zakken door een ijstijd. Dus in die zin heeft hij gelijk, maar dat is het natuurlijke ritme wat wij nu als mensen op tijdschaal van 100 jaar enorm aan het beïnvloeden zijn.
Ja, als we kijken naar Nederland, we zijn niet eerder Nederland bij de Feiten of Fabels, we zijn niet het braafste jongetje van de klas, we hebben nog heel wat te doen hier. Hoe doen we het vergeleken met de rest van Europa?
Nou, we zijn retorisch, hè, met de mond heel goed. Mm-hmm. Onze premier zegt, we gaan de helft van de broeikasgassen reduceren de komende 10 jaar. Dus voor plannen maken krijgen we 10. Voor uitvoering 4,5.
Oké. Okay. Dus we zijn de...
En in Europa liggen we dus echt achter op het gebied van duurzame energie. En als het nu alleen om klimaat zou gaan, dan zeg ik, god, dat is slecht. Maar het gaat natuurlijk ook om economie. Degene die nu het meest efficiënt overschakelt op duurzame energie is economisch ook de winnaar, en technologisch ook.
Dus op klimaatgebied winnen de koop aan het nog van de dominee?
Nog wel, maar die koopman die loopt dus tegen de muur. Als Rotterdam niet snel omschakelt, want dat leeft nu van olie- en steenkooloverslag, ja, dan is het over 10 jaar, ja, waar verdienen de Rotterdammers hun geld? Ik maak me daar zorgen over.
Het hele botlekgebied gaat dan lam liggen?
Ja, zolang ze geen alternatief hebben. En dat gaat heel moeizaam daar. Ja.
Is het om te zetten in zeg maar, een gebied waar je bijvoorbeeld met alternatieve energie zou kunnen experimenteren of op een andere manier energie zou kunnen gewinnen?
Nou, ze zijn wel bezig. Hè. Ze hebben een proefwindmolen, een van de grootste van de wereld. Ze praten, dromen erg van waterstof, waarvan ik denk, nou, dat is nog maar de vraag of dat het gaat worden. Ze hebben zwaar ingezet op biomassa. Dus Rotterdam probeert wel. Aan de andere kant wil Shell ook die laatste postkoets willen maken. Want die zeggen, als er nog ooit benzine gemaakt moet worden, kunnen we het in Rotterdam goedkoper dan waar dan ook. Dus wij willen in Rotterdam die laatste druppel benzine maken. Wat er daarna gebeurt, daar praat Shell niet over.
Ja. Oké. Okay. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen, mijn Steven. Hey, ik had een vraagje. Ik heb me er ook best wel in verdiept. Mm-hmm. En eigenlijk zie ik elke keer aan het einde van de discussie met duurzame energie dat ik heb bijvoorbeeld heel veel duurzame energie opwekken, maar zodra het nacht is en het is windstil, dan heb je ten alle tijden energiestralen nodig. Die kunnen die fluctuatie opvangen eigenlijk. En eigenlijk alleen voorlopig nog met gas en kolen. En met kernenergie zou je ook het een en ander kunnen. Maar eigenlijk met duurzame energie kom je eigenlijk, ja, gaat gewoon niet lukken daarmee. En dan vraag ik me toch af van, ja, hoe denken ze daar nou mee om te gaan als ze geen kernenergie willen maken?
Nou, u zegt even dat 's nachts het niet waait. Dat is natuurlijk niet waar. Het waait 's nachts, zeker op de Noordzee, waait het behoorlijk hard. En die windmolens die ze daar nu bouwen zijn 300 meter hoog. En daar waait het bijna altijd. En het is pas 10% van de tijd dat het op de Noordzee niet waait. Dus voor die 10%, heeft meneer gelijk, dan moet je wat verzinnen. En wat dan bedacht wordt, is dat je dan waterstof maakt en dan die elektriciteitscentrales voedt met waterstof of met ammonia. Maar ook, en tussen dag en nacht, dat u en ik 's nachts gebruiken we niet zoveel zonne-energie. Maar dat we dus ook thuis waarschijnlijk over 10 jaar... allemaal een batterij hebben staan om onze eigen zonne-energie nog even te bewaren voor de elektrische auto of voor de verwarming. Dus er wordt wel behoorlijk nagedacht over dit probleem wat u aangeeft.
Ja. Nou, duidelijk. Ik krijg hier een vraag binnen, die is op mij persoonlijk gericht. Hi Rijnman, Surinamers zijn over het algemeen zeer kritisch als het op Surinaams eten gaat. Sta je open voor een vegetarische moximiti? Nou, even voor de duidelijkheid, moximiti betekent gemengd vlees. Dus als je dat vegetarisch maakt, is het geen moximiti meer. Sta ik er kritisch tegenover? Nee. Maar als je een ander gerecht kan maken dat erop lijkt en met dezelfde smaak, ben ik er altijd voor open om het te proberen. Ja, toch? Iemand zegt hier, bij meer CO2 in de lucht past de natuur zich aan. Is er ook bekend over hoe biologie van de mens zich aanpassen op een wereld met meer CO2? Groet Chris Brands.
Ja, die natuur past zich inderdaad aan. Het gras groeit harder en het groeit tot in november. Moet je nog je gazon maaien. De mens heeft er weinig last van. Ik heb nu zelf een CO2-meter in huis. Vind ik ook wel interessant. En als je veel mensen in de kamer hebt, dan is dat al gauw op 600-700. En als ze allemaal weer weg zijn en je zet het raam open, dan daalt het weer naar 400. Mensen kunnen best wat CO2 verdragen. Maar als het boven de 1000 komt, dan gaan een aantal mensen een beetje piepen. Ik vind het wat benauwd hier.
Ja, ja, ja.
Maar dat is pas bij 1000. En wereldwijd zitten we nu op 400, dus de mens kan nog wel een stootje hebben. Die zal veel meer last krijgen van de hitte en van de zeespiegel en van de regenbuien en de stormen dan van het CO2-gehalte in de lucht.
Oké, nou, dat is een hele duidelijk antwoord. De volgende, hey Jurgen, zou het een goed idee zijn om leegstaande kantoren en winkels aan te passen in kleine compartimenten of iets dergelijks met een bureau en toebehoren, zodat werknemers die per dag of per week kunnen huren zonder contract, maar wel snel en flexibel dicht bij huis zijn. Zo kun je onnodige filevorming deels verhelpen. Ja, dat vind ik alles wat je kan doen om de file te verhelpen.
Prima idee.
Vind ik een heel goed idee. Jurgen, Frode nog even. Ik las dat ze in Zweden bezig zijn met het maken van houten windmolens. Lijkt me een win-win situatie.
Nou, met hout kun je veel meer dan de mensen tot nu toe denken. Je kan er bruggen van maken, je kan er flats van maken. En dus waarschijnlijk ook wel windmolens. Ja, je kan hout goed lijmen. Ik moet nog wel even nadenken hoor, hoe dat op storm op zee allemaal gaat. Maar je kan veel meer met hout dan we nu doen. En dan sla je meteen CO2 op.
Ja. Goedemorgen meneer Rijman. Gaan ze vandaag ook over de bijensterf te hebben of wordt het alleen maar CO2-probleem besproken bij de top?
Ik ben bang dat het vooral over CO2 en wel over de landbouw gaat. En in de landbouw heeft natuurlijk zowel een klimaatprobleem als een natuurprobleem. En wat je eigenlijk zou hopen is dat die oplossingen die voor broeikasgassen gezocht worden in de landbouw, dat die ook meteen bijdragen aan verrijking van de natuur. Maar dat is nog wel even hopen. Ik ben bang dat die bijen nog niet echt op de agenda staan, terwijl dat even hard nodig is.
Ja, ze zouden in ieder geval erop moeten staan. Piero, zijn gekomen aan het einde van het uur. Ik wil je bedanken dat je een heel uur bij me willen zitten. Daar voel ik me echt vereerd. Ik vind het echt heel fijn dat je naar de studio komt. We hadden het vandaag over de klimaattop en het klimaat in het algemeen. De klimaattop in Madrid. Laten we hopen dat ze daar slimme beslissingen nemen en met z'n allen toch weer gaan kijken hoe we onze klimaatverandering een beetje als mens minder kunnen beïnvloeden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Heb je vragen? Laat het ons weten. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. En als je nog zelf actueel onderwerp weet om een keer hier aandacht aan te besteden, laat het ons even weten. Mail naar askme@BNR met toelichting. En dan gaan wij kijken als we daar een uitzending over kunnen maken. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Maar ga eerst even met mevrouw Rijman door Nederland rijden om te kijken hoe slecht het met ons klimaat gesteld is.